Goedemorgen, broeders en zusters en vrienden en vriendinnen. Nou, dat hebben we iedereen gehad. Fijn om elkaar weer te zien en ook om rond een geopend woord samen te komen, want dat is toch wel een enorm voorrecht, hè, waar we ons niet altijd helemaal van bewust zijn misschien, maar wat wel degelijk heel belangrijk is en mooi is. Ik wilde vanmorgen met u een gedeelte lezen uit de Efezebrief. We lazen daar zojuist ook al wat van. Efeze hoofdstuk 3. En daarvan vers 1 tot en met vers 13. En daar schrijft de apostel Paulus: om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten, door de Geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus, door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, overeenkomstig de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here. In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in Hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Tot zover dit gedeelte. Ja, en als je dat zo doorleest, dan denk je van nou, hè, daar staat ook nogal wat in. Eigenlijk veel te veel om daar zo met elkaar over na te denken op een zondagochtend. Want ja, hè, dit is zo'n gedeelte waarvan je... of waar je wel een heel bijbelstudieseizoen, bij wijze van spreken, zou kunnen houden en daaraan besteden. Dus ik moet u eerlijk zeggen, ik ben nog niet van plan om zeg maar alles vers voor vers bij langs te gaan, want dat gaan we niet redden. Maar waar ik dan wel bij stil wil staan in het bijzonder, dat is het 8e vers. En dat is ook zoiets, dat is nog maar de tweede zin in dit gedeelte. Vers 1 tot en met 7 vormt één lange zin, moet je je voorstellen. Maar het 8e vers... daar schrijft de apostel: mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigen, dat heeft iets te maken met alles wat je in dit hele gedeelte leest. Namelijk met, zoals dat hier dan genoemd wordt, het geheimenis. God had een verborgen of een geheim plan dat hij in de tijd van het Oude Testament niet bekendgemaakt had. Dat had hij ook niet bekendgemaakt in de bediening van de Heer Jezus. Zelfs niet in de bediening van de apostelen. En dat gaat eigenlijk allemaal zo door. Hij houdt dat allemaal verborgen tot helemaal het einde van het boek van Handelingen. En dan wordt het bekendgemaakt. En dat heeft er uiteindelijk mee te maken dat de gelovigen vanaf dat moment, en dat geldt ook weer tot een bepaald moment, in verband met de wederkomst van Christus en dergelijke, dat de gelovigen in alles deelt in de positie van Christus. En dat is voor ons iets onnaspeurlijks. Het is onnaspeurlijk geweest, omdat God, zoals dat ook staat in het negende vers, omdat God dat geheimenis verborgen heeft gehouden in zichzelf. En daar staat allen te verlichten opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. Dus daar kun je het aan zien, dat God dat verborgen heeft gehouden.
Die boodschap die omvat zoveel rijkdom voor de gelovigen van nu.
Ja, dat het goed is om daar van tijd tot tijd, en wat mij persoonlijk betreft gewoon elke dag, bij stil te staan. Om te weten van hoe ziet God ons nu eigenlijk? Je krijgt soms wel eens het idee dat gelovigen best nog wel om allerlei dingen aan het bidden zijn voor zichzelf. Terwijl als je het allemaal naleest in de Bijbel, dan ontdek je van, maar dat heb ik al lang ontvangen. Daar mag ik gewoon uit leven. Ik mag leven vanuit de genade, vanuit de rijkdom, vanuit wie ik ben in Christus. Want daar draait het om. En dat heeft ook met dit gedeelte te maken, die machtige boodschap. Een tot een bepaald moment verborgen boodschap. Dat is een boodschap die ons enorm rijk gemaakt heeft. En waaruit we van dag tot dag ook leven mogen. En die boodschap, dat is een andere boodschap dan de boodschap waarin het gaat om het profetische plan. En daarin gaat het bijvoorbeeld vooral om het feit dat Israël vooraan staat. En dat Israël ook eenmaal tot het hoofd van de volkeren zal zijn. Nu is de Heer bezig met iets verborgens en is Christus het hoofd van de volkeren, van de heidenen. Dus eigenlijk hele mooie dingen. Maar goed, nogmaals, dat is heel veel om daar zo met elkaar het over te hebben. Het gaat mij even om vers 8. Daar staan drie uitdrukkingen die ik er eventjes uit wil nemen vanmorgen. En dat is in de eerste plaats de genade. Mij is deze genade gegeven, zegt Paulus. In de tweede plaats de onnaspeurlijke rijkdom. En in de derde plaats, waar Paulus dat vers mee begint, dat hij zich omschrijft als de allerminste van alle heiligen. Nou, ik dacht, dan heb ik mooi drie punten. En dat heb ik vroeger geleerd, dat een preek die moet bestaan uit drie punten. Wel of niet voorzien van tussenzang of wat dan ook. Want dat kan ook nog, hè. Dus drie punten. Genade. Dat is de eerste waar we zo bij stil willen staan. Paulus die schrijft hier over die genade en hij zegt daarbij in het achtste vers dat hem dat dus gegeven is. En in dit geval komt het er maar even kort gezegd op neer, zoals hij dat ook daar beschrijft, dat dat te maken heeft met het onder de heidenen bekendmaken van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Die heidenen, daar moet je onder verstaan de volkeren. In principe zijn dat de volkeren waar God geen verbond mee heeft. Dat zijn feitelijk heidenen. Nou, op het moment dat Paulus dit schrijft, en dat is dus aan het einde van het boek Handelingen, een hele veel bewogen tijd, heeft God met geen enkel volk meer een werkzaam verbond. Dus God heeft met de gelovigen van nu geen verbond. Je kunt ook nergens terugvinden dat als je behoort tot het lichaam van de Heer Jezus Christus, dat God een verbond met je heeft. Dat verbond dat is puur Israël toebehouden. Dus de Heer heeft zijn verbond met Israël. Maar op dit moment is dat verbond niet werkzaam. Heeft Israël daarom afgedaan? Nee, absoluut niet. Want we weten vanuit het profetische woord, het profetische plan, dat God met Israël tot zijn doel komt. En dat dat inderdaad een volk zal zijn dat de Heere zal vertegenwoordigen in deze wereld. Als iemand in de toekomst iets moet weten of een volk iets moet weten over God, dan moeten ze naar Israël toe, want daar gaan ze het horen. Dus Israël zal een soort middelaarspositie innemen. Alleen
In onze tijd, ja, ligt dat anders. Paulus zegt van, er is niet sprake van een verbond, zoals een verbond tussen man en vrouw in een huwelijk. Nee, er is sprake van een andere eenheid. En dat is de eenheid binnen het lichaam van Christus. Paulus heeft het hier ook even over hetzelfde lichaam in dit gedeelte. En dat houdt in dat er een sprake is van een eenheid, ja, die er simpelweg is. Ik vergelijk het wel eens met mijn huwelijk dan. Ik ben getrouwd. En ik ben dat op grond van een verbond. Dat is namelijk het voordeel als je gaat trouwen. Dan is er ook sprake van een verbond. En door dat verbond zijn wij dus aan elkaar verbonden. Zij is mijn vrouw. In zekere opzicht mag ik ook zelf zeggen, zij is mijn lichaam. En ik ben haar man en ik ben haar hoofd. En zo wordt dat dan in de Bijbel omschreven. Maar dat is op basis van een verbond. En het kan ook gebeuren dat er een einde komt aan dat verbond. Dat kan over het algemeen op twee manieren gebeuren. Dat kan doordat er een scheiding plaatsvindt bij leven, of doordat er een scheiding plaatsvindt door de dood. En dan is er een einde gekomen aan dat huwelijk. Maar stel je voor dat mijn vrouw zou overlijden, ik noem maar wat, dan leef ik door. En dan is er nog steeds sprake van een lichaam. Maar dat is niet meer mijn vrouw, dat verbond is er niet meer, maar dan is het dit lichaam. En dat lichaam is onlosmakelijk verbonden met dit hoofd. En dat is in feite het beeld wat Paulus naar voren brengt als het gaat over de genade die nu werkzaam is in dat lichaam van Christus. Daar is sprake van een onlosmakelijke eenheid. Een eenheid die daarin bestaat dat hoofd en lichaam één zijn. En als Paulus het ook in deze Efezebrief erover heeft, dat wij als gelovigen onze groei ontvangen uit dat hoofd, en dat wij als gevolg van die groei weer naar dat hoofd toegroeien, dan laat het ook zien dat die levenseenheid, niet zomaar even een beeld is, maar dat het een werkelijkheid is waar je vanuit mag gaan, waar je vanuit mag leven. En Paulus die schrijft hier in het 8e vers, hij zegt van ja, mij is die genade gegeven om aan de heidenen, en dat is op dat moment is dat een aanduiding van werkelijk alle mensen. Daarom zegt hij ook op een andere plaats dat de genade van God is verschenen aan alle mensen. Om onder de heidenen die onnaspeurlijke rijkdom te verkondigen. En ik vind dat zo mooi, want Paulus die zegt in dit stukje, misschien was het u wel een beetje opgevallen, maar dat weet ik niet. Maar hij heeft het drie keer over de genade. En in elke keer dat dat het geval is, zegt hij dat die genade hem gegeven is. De eerste keer heb je in vers 2. Daar staat, als u gehoord hebt van de uitdeling, in de Oude Statenvertaling staat hier het woordje bedeling, van de genade van God. En dan zegt hij, die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Heidenen, volkeren. Dus de genade van God is mij gegeven, zegt Paulus. En dan zegt hij even later in vers 7. Ik ben een dienaar van het evangelie, krachtens de gave van de genade van God. En dan staat er weer bij, die mij gegeven is. En dan heb je vers 8. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven. Dus telkens zie je genade, en wij weten wel wat genade is, tenminste, daar kunnen we wel wat over zeggen over het algemeen. Dat is namelijk dat je iets krijgt wat je niet verdiend hebt, en dat je niet krijgt wat je wel verdiend hebt. Dat is ongeveer genade. Maar hier is de genade niet zomaar het punt dat Paulus zegt van ja, ik ben door genade behouden of zo, daar heeft hij het al over gehad in deze brief. Maar het heeft hier zo heel specifiek te maken met de taak die hem gegeven is door de Heer. Dus hij heeft het in vers 2 over de uitdeling of de bedeling van de genade van God. In vers 7 heeft hij het over de gave van de genade van God. En in vers 8 heeft hij het over deze genade. En in al die gevallen zegt hij, het is mij gegeven. He, dus je kunt niet zeggen dat Paulus op een zeker moment in zijn bediening dacht van, nou weet je wat, ik ga het eens over een andere boel gooien of zo. He, ik ga een andere boodschap brengen. Dat hij dat uit zichzelf gedacht heeft. Nee, Paulus die wijst er maar steeds op van, jongens, ik kan er eigenlijk ook niks aan doen, het is mij gegeven. En het is dus ook niet zo dat wij de apostel Paulus op een of ander voetstuk moeten of willen zetten of zoiets. Want het gaat uiteindelijk helemaal niet om Paulus. Het gaat om de boodschap die God via deze apostel heeft bekendgemaakt. En ja, in dat opzicht zegt Paulus er maar simpelweg van, ja, het is mij gegeven. Het is net alsof hij haar zegt van, ik kan er ook niks aan doen. Maar dit is het. Ik moet die onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigen. Ik moet verkondigen hoe geweldig rijk de gelovige nu geworden is in Christus. Hoe God hem ziet. En dan blijkt bijvoorbeeld dat God de gelovige ziet alsof die gelovige al bij hem in de hemel is. Je bent met Christus opgewekt, met Christus levend gemaakt, met Christus in de hemel gezet. Nou, dat kun je eigenlijk nergens anders in de Bijbel lezen. Dat is nog nooit bekendgemaakt. Dat een gelovige deel heeft aan een positie in de hemel. Maar God, ja, die kijkt nu. Hè, soms dan denk je misschien wel zelf van ja, hè, hoe moet ik naar mezelf kijken? Of hoe ziet God mij? Nou, weet je, als God naar je kijkt nu, dan ziet hij een persoon die compleet en volmaakt is in Christus. Ongelooflijk. Dat durf je eigenlijk niet eens zomaar te zeggen. Hè, maar wij zitten hier, als wij gelovigen zijn in de Heer Jezus Christus, dan zitten wij hier gewoon als volmaakte mensen. Nou, hè? Daar hebben we nog wel zo'n beetje onze vraagtekens bij. Maar ik vergeet natuurlijk iets erbij te zeggen. Hè? Wij zitten hier als gelovigen, als volmaakte mensen in Christus. Want dat is het punt. Want wij weten natuurlijk, we hoeven elkaar niet voor de gek te houden. We weten natuurlijk heel goed dat wij die volmaaktheid hier in dit leven nog bepaald niet bereikt hebben. Met al onze hebben en houden en grallen en weet ik veel wat. Maar in Christus wel. En als God naar ons kijkt, ja, dan ziet hij Christus. En Christus is de volmaakte, is de rechtvaardige. En daarom zegt de Heer ook, en dat kun je bijvoorbeeld in deze brief ook zo lezen, je bent in Christus rechtvaardig, je bent in hem rein, je bent in hem onberispelijk. Nou, en met die ogen, ik zou haast zeggen de ogen van God, mag je jezelf bekijken. Hè, en mag je ontdekken van ja, het is helemaal super. Dat is het uitgangspunt voor mijn leven voor alle dag. Ik leef vanuit de wetenschap dat God mij ziet in Christus. Dus dat brengt een einde aan al mijn zwoegen om me maar beter voor te willen doen dan ik feitelijk ben. Want weet je, in de Colossensebrief schrijft Paulus ook over dergelijk gedrag. En dan zegt hij, dat is gewoon, ja, vergeef me de uitdrukking, maar Paulus zegt het is waardeloos. Daar schiet je niks mee op. Realiseer je nou maar gewoon dat God jou ziet als een volmaakt mens in Christus. En zolang wij het leven hier hebben op aarde, wandelen wij in geloof en gaan we uiteindelijk naar die positie toe. We worden wat we al zijn. Allemaal hele gekke taal. Maar het is ondertussen wel zo. We worden wat we al zijn in Christus. Nou en ja, dat heeft te maken met die boodschap, hè, waarvan Paulus dan steeds spreekt over genade. Het is mij gegeven. Nu is het zover, nu moet ik dit verkondigen. Nou, en dat doet de apostel Paulus. Die boodschap heeft te maken, en dat is het tweede puntje, vers 8, met de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. U hebt vast wel eens een beetje bijbelstudie gedaan voor uzelf, denk ik zo. Dus dat heb ik ook gedaan toen ik dit aan het voorbereiden was. En dan heb ik dat woord rijkdom, Want ja, wat is Bijbelstudie eigenlijk? Eigenlijk is Bijbelstudie gewoon kijken naar een woord en dan in je concordantie kijken waar komt dat woord allemaal voor en dan krijg je daar een beeld van. Dat is het zo ongeveer. Dat woordje rijkdom, dat heb ik opgezocht en dat blijkt 5 keer voor te komen in deze brief. En nou, dat wil ik gewoon even met u opzoeken. Dus als u dat even meedoet. Dat zijn van die dingen, hè, die kun je ook gewoon zelf doen. Alleen u wist natuurlijk niet dat het hierover ging vanmorgen. Maar dan zie je een beetje hoe het werkt. Efeze 1 vers 7 is de eerste keer dat dat woord voorkomt. Daar schrijft Paulus in hem. En de hem verwijst terug naar het laatste woord van vers 6, de geliefde. Nou, en dat is de Heer Jezus Christus. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Nou, dat is wat we hebben. He, dus we hebben overeenkomstig de rijkdom van Gods genade, hebben wij de verlossing en de vergeving van de overtredingen ontvangen, de verlossing door het bloed. En verlossing hier, dat heeft te maken met dat oud-testamentische lossen, weet je wel, verlossen. En dat heeft te maken met het betalen van een losprijs. En dat bloed, dat is de prijs die ons betaalt, of ons verlost heeft. En daarmee is betaald. En Paulus zegt erbij, ja, als wij dan dat hebben, die verlossing en die vergeving van onze overtredingen, dan is dat ook weer niet mondjesmaat of zo, dat de Heere tegen ons zeggen van nou, weet je wat, je krijgt een beetje vergeving en dan moet je maar kijken wat je er voor de rest weer van maakt. Nee, Paulus zegt erbij, het is overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dus dat is mooi, als je over je verlossing nadenkt, dan mag je denken aan hoe genadig is God nu eigenlijk. Nou, dan zal er niemand van ons zijn die zegt van, nou, God is, als ik zo naar zijn wezen kijk, dan is hij ongeveer voor 50% genadig. Nee, God is genadig. Voor de volle 100%. En dat daar meerdere eigenschappen naast kunnen staan, dat is punt 2. En in overeenstemming met die rijkdom van zijn genade, van wat hij geven wil, heb je vergeving van je overtredingen ontvangen. En Paulus, die zegt het ook maar gewoon zo in de verleden tijd, of in de tegenwoordige tijd. Hè, wij hebben die verlossing en de vergeving van de overtredingen. Dat is wat je hebt. Op elk moment in je leven. Ook op de momenten dat je bij wijze van spreken zondigt. Als je je daar al van bewust bent. Dan heb je de vergeving van de overtredingen. Want weet u wat het punt is? Die vergeving van overtredingen. Die zorgt ervoor dat wij als mens met God in verbinding kunnen staan. Maar wat nog veel belangrijker is, de vergeving van de overtredingen zorgt ervoor dat God met ons gemeenschap kan hebben. En die gemeenschap, ja, die is er altijd. En dus dat is iets moois. Rijkdom van genade. De tweede keer dat het woordje rijkdom voorkomt, dat is in vers 18 van hetzelfde hoofdstuk. Nou, dat is ook weer zo'n hele lange zin, maar ik pak alleen maar even vers 18. Verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Volgens sommigen kun je hier ook zeggen in het heiligdom, het binnenste heiligdom, namelijk de woonplaats van God. Dus daar wordt gesproken over de rijkdom van de heerlijkheid. De vorige was rijkdom van zijn genade, hier gaat het over de rijkdom van zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid heeft met een erfdeel te maken. En je weet, een erfdeel dat ontvang je nadat er gestorven is. Nou, in principe gaat het hier in de eerste plaats over het sterven van Christus. En het erfdeel wat daarmee vrijgekomen is. Maar uiteindelijk ook, ja, gaat het om ons sterven. Ja, we werden vanmorgen er even bij bepaald. Hè, van hoe ver is de kaars al gebrand, weet je wel? Er komt op een zeker moment, komt het. Hè? En dan moet je je voorstellen, dan ga je dus vanuit dit aardse, ga je over in de positie die je in Christus al hebt. En dan blijkt dat je, ja, één grote erfenis hebt. En waarom heb je die? Ja, omdat je in Christus bent. Christus is de erfgenaam van alle dingen. Heb je deel aan. Rijkdom, hè, is dat. Rijkdom van heerlijkheid. Wat je ook een klein beetje hier kunt zien, dat is dat als het gaat over de rijkdom van genade, dan heeft dat vooral heel veel te maken met het leven nu. Ik zeg niet alleen, maar vooral. En als het gaat om de rijkdom van heerlijkheid, heeft dat vooral veel te maken met wat komen gaat. Toekomstige heerlijkheid. Zoals Paulus op een andere plek zegt ook, hè, dat wij, of dat hij ervan overtuigd is, dat het lijden van de tegenwoordige tijd, een periode waar je doorheen moet als mens, in geloof en door genade, dat dat niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. Gaat alleen maar de goede kant op. Nou, nog zo'n tekst waar het woordje rijkdom voorkomt, dat is in hoofdstuk 2, vers 7. En ook hier lezen we alleen maar even het vers en niet het verband. Er staat op dat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Nou, dan zie je het al, hè. Hier staat alles overtreffende rijkdom, maar er staat weer bij van zijn genade. Dus dit is de tweede keer dat we rijkdom tegenkomen in verband met genade. De vierde keer dat het woordje voorkomt, die kennen we al, dat is namelijk vers 8 van hoofdstuk 3. En dan nog de laatste keer dat het woord rijkdom voorkomt in deze brief, dat is in hoofdstuk 3 en dan vers 16. En daar staat op dat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dus daar gaat het weer over de rijkdom van zijn heerlijkheid. Nou, dat is toch wel mooi, want dit zijn alle teksten waar dat woord rijkdom voorkomt in de Efezebrief. En als je al die teksten op een rijtje zet, dan blijkt dat twee ervan gaan over zijn genade, twee ervan gaan over zijn heerlijkheid, en dan blijft er eentje over. En die stijgt er als het ware een beetje bovenuit. En dat is nou uitgerekend Efeze 3 vers 8. Namelijk, het verkondigen, hè, van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ik denk dat je het ook wel zo mag zeggen, dat die andere teksten waar het over rijkdom gaat, en dan met name genade en heerlijkheid, ja, dat dat twee onderdelen zijn van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Als je Christus verkondigt, dan kom je altijd terecht bij genade en heerlijkheid. Daar kan je niet omheen. Het leven dat we als gelovigen hebben, dat is een leven op basis van genade. Paulus zegt dat hier eerder in die brief, wij zijn door genade behouden of uit genade behouden. En vanaf dat moment heb je hoop op de heerlijkheid. En dat alles bij elkaar, ja, dat is de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Die rijkdom van Christus en die genade die je in Efeze 3 vers 8 zo leest, die volgen op wat hij daar schrijft over zichzelf. En dat vind ik, ja, hè, dat ook weer zoiets moois, hè. Dat Paulus zegt in vers 8, mij, de allerminste van alle heiligen, zegt Paulus. En dat is toch wel een bijzondere constatering. Ik denk dat als je nou een soort idee hebt, hè, van je zet alle gelovigen, zet je even op een rijtje zo, weet je wel. En dan zet je degene die het minst heilig vindt, die zet je aan de ene kant, en degene die het meest heilig vindt, die zet je aan de andere kant. Nou, ik ga u niet vragen waar je zelf staat, of waar je jezelf ziet. Maar Paulus, die zou ik toch aan één kant niet, zeg maar zo zetten, bij degene die het minst heilig zijn, of zoiets. Of dat hij de allerminste plaats onder de heiligen inneemt. En toch zegt hij, ik ben de allerminste van alle heiligen. En weet u, om dat te zien, dat heeft iets te maken met het besef van wie jij bent van nature in het licht van Gods genade. Maar laten we wel zijn, als je jezelf gaat zien in het licht van Gods genade, dan stel je jezelf eigenlijk helemaal niet zoveel voor. En ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat Paulus zegt, ik ben de allerminste van alle heiligen. Hij heeft wel vaker dat hij dat soort dingen schrijft. Misschien nog eventjes een tekst erbij halen, een beetje terugbladeren naar 1 Korinthe 15. Daar komt ook zoiets voor. Korinthe 15, dat is het bekende hoofdstuk over de opstanding en over het feit dat Paulus zich zo afvraagt van ja, stel je voor dat er geen opstanding is, hè, dan ben je de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar Paulus die schrijft daar ook het een en ander in, ook een stukje persoonlijk getuigenis over dat hij weet dat Christus opgestaan is en dat zit hem vooral in het begin. In het vierde vers schrijft hij bijvoorbeeld over Christus dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En na die opwekking is de Heer Jezus, zegt hij, verschenen, vers 5, aan Kefas, aan de 12. Hij is ook verschenen in vers 6 aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. U begrijpt dat nu, dat is toen Paulus dit schreef. Sommigen zijn ook ontslapen. Dus moet je nagaan, hè, dat je dus in die tijd leefde. En dat je bijna 500 man tegen kon komen die de Heer Jezus Christus hadden gezien. De opgestane Heer. Een bijzondere periode geweest. Nou, en dan zegt hij in vers 8. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Dat ontijdig, dat moet je eigenlijk opvatten als een te vroeg geborene. Nou goed. En dan zegt hij in vers 9, ik immers ben de minste van de apostelen. Dus in Efeze zegt hij, ik ben de allerminste van alle heiligen. Dat zijn echt alle gelovigen. En hier zegt hij, ik ben de minste van de apostelen. Ik ben het niet waard om een apostel genoemd te worden. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Dus zo ziet Paulus zich, hè. Hij zegt, eigenlijk komt mij dat helemaal niet toe, dat ik een apostel ben. De Heer Jezus die heeft hem geroepen, we zeggen dat altijd een beetje populair, in zijn kraag gegrepen op de weg naar Damascus. En toen heeft de Heer ook gezegd van dit is voor mij een uitverkoren instrument, een instrument van de uitverkiezing. En hij gaat doen wat ik wil. En zo is het ook ongeveer gegaan, hè? Of ongeveer zo is het gewoon gegaan. Toen Paulus gegrepen was, toen, of Saulus heette die toen nog, toen vroeg hij nog wel naar boven toe van, ja, wie bent u, heren? En dan zegt de Heer Jezus, zegt, ik ben Jezus, je gaat naar Damascus en daar hoor je wat je doen moet. Dus Saulus' bekering, dat is zo'n bekering waarin je compleet Gods genade terugvindt en niets van zijn eigen wil. Dat is een bekering van iemand namelijk die totaal niet op zoek was naar de Heer Jezus Christus. Omdat hij gewoon geloofde. Het was een gelovige. Ja, nog steeds in de Heer zoals hij zich in het Oude Testament bekend maakte, maar hij was een gelovige. Hij was niet op zoek naar de Heer, maar de Heer die grijpt hem. En dan komt hij er langzamerhand achter wat er aan de hand is. En dan moet hij naar Damascus, daar krijgt hij te horen wat hij doen moet. Ja, en zo wordt hij in de bediening gesteld. Hij zegt van ja, want hij was op weg naar Damascus om de gemeente van God te vervolgen. En hij zegt dan hier van, ja, ik ben het gewoon niet waard. Ik ben de minste van de apostelen. Maar nou komt het, dan zegt hij vervolgens in vers 10, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Nou, als je alleen al kijkt naar het Nieuwe Testament en wie dat allemaal, wie daaraan heeft bijgedragen door te schrijven, dan kun je zeggen dat Paulus met vlag en wimpel bovenaan staat. Want hij is degene die het meest geschreven heeft in het Nieuwe Testament. En dan mag je rustig nog Handelingen en Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes erbij rekenen. Paulus is degene geweest die het meest geschreven heeft. Hij zegt hier, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En dan denk je misschien aan één kant van, nou, dat klinkt ook wel een klein beetje opschepperig. Maar dan zegt hij er ook maar weer meteen achteraan, niet ik echter. Maar de genade van God die met mij is. Dus door genade. Het is genade. Paulus kan er ook niks aan doen. En hij heeft zich meer ingespannen dan al die anderen. En dan heeft hij het met name over Petrus, Jacobus, Johannes. Ik heb mij meer ingespannen dan hen. Dus hij is de minste van de apostelen. Hij is de allerminste van de heiligen. Er is nog zo'n tekst. Die vind je in 1 Timotheüs 1. En zo op het eerste gezicht, dan lijkt dat misschien een beetje het tegenovergestelde. Want daar zegt hij, ik ben de allerbeste of de allereerste. Je zou haast nog een soort hoop krijgen voor Paulus, menselijk gezien. In 1 Timotheüs 1. Dan zegt hij in vers 12. Ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening, mij, die vroeger een lasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars zalig te maken. En dan staat er, van wie ik de voornaamste ben. Dus hij was niet altijd maar de minste. Hij was soms ook de beste. Maar ja, dan ook weer niet in het positieve. Hè? Want hij zegt, als hij denkt aan alle zondaars, dan zegt hij, van wie ik de voornaamste ben. En lees goed wat er staat, broeders en zusters. Paulus die zegt hier niet om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste was. Zo even kijkend naar alles wat ik misdaan heb. Want ik was een vervolger en een verdrukker en een godslasteraar. Je kunt over Saulus kun je lezen dat hij mensen de dood injoeg. Dat hij mensen liet terechtstellen. Dat kon hij ook nog allemaal overeenkomen met zijn geweten ook. Hij zegt hier dus niet om zondaar zalig te maken van wie ik de voornaamste was. Maar hij zegt van wie ik de voornaamste ben. Kijk, en dan krijg je weer dat beeld van een gelovige, een dienstknecht van God. En ik denk dat we rustig mogen zeggen, inderdaad, dat hij meer gearbeid heeft dan al die anderen. Maar hij zegt van, ik was het niet. Het was de genade van God. En die dienstknecht van God, die heeft zichzelf leren zien in het licht van God. En dan is er inderdaad geen grotere zondaar dan dat je zelf bent. Want broeders en zussen, wij hoeven hiervoor helemaal niet naar onze naasten te kijken. En te denken van, tjoh, wat een zondaar is dat. Hè? Moet ik die eens eventjes flink inpeperen wat hij allemaal verkeerd doet. Nee, ga er maar gewoon van uit dat als je jezelf in Gods licht ziet, ben jij zelf, dat durf ik dan wel van u te zeggen, de grootste zondaar. En ben ik zelf de grootste zondaar. Ik ben het. Dus Paulus die laat hier maar duidelijk zien, als je één keer tot geloof komt, dan is die zondigheid is in zekere zin niet zomaar weg. Maar die zondigheid, die staat niet meer wat onze positie betreft tussen God en ons in. En daarom hebben wij in alle omstandigheden de vrije toegang tot de Heer. We gaan eventjes terugkeren nog naar Efeze 3. Want daar eindigt Paulus dat gedeelte namelijk ook mee. Vers 8 zegt, even resumerend, mij de allerminste van alle heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En dan schrijft hij in vers 12, in hem hebben wij, en die hem, dat is Christus Jezus onze Heere, altijd goed om dat er even bij te zeggen, in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof, en dan staat hij letterlijk, van hem. Namelijk het geloof van Christus Jezus onze Heere. Want het geloof van Christus Jezus onze Heere heeft ons rechtvaardigheid gegeven. We zijn gerechtvaardigd door zijn geloof. En wij geloven dat. En dat betekent voor ons dat wij het voor waar achten wat er daarover gezegd is. God heeft het plaatsvervangende offer voor u, voor mij persoonlijk, dat heeft hij aanvaard, het plaatsvervangende offer van Christus. En wij hoeven alleen maar te geloven. En daarmee te zeggen van ja Heer, dat is waar. En ik dank u dat u dat offer van uw zoon ook in mijn plaats hebt aanvaard. En vanaf dat moment, zegt Paulus, heb je de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. Nou, en als je toegang hebt, dat betekent dat je ergens naar binnen mag. En wat is dat, dat naar binnen gaan? Nou, dat is dat je naar binnen mag, vrij in het huis van God. In hoofdstuk 2, vers 19, daar schrijft Paulus, we zijn niet meer vreemdelingen of bijwoners, maar medeburgers van het heiligdom en huisgenoten van God. Dus wij hebben de vrije toegang. We hebben, zeg maar, altijd de sleutel op zak. En we kunnen altijd weten, bij hem ben ik altijd welkom. Ik, zegt Paulus, de allerminste van alle heiligen, de minste van alle apostelen, de grootste zondaar, de voornaamste van alle zondaren. Weet je, Gods genade, die onnaspeurlijke genade, die alles overtreffende genade, die rijkdom daarvan, die spoelt dat allemaal in één keer weg. En zo mag je vrij voor God staan en vanuit die positie je leven leiden. En broeders en zusters, dat is, laatste woord van vers 13, dat is onze heerlijkheid. Die hebben we ontvangen in Christus. Amen.